En daarna luisteren we naar Gods woord, het slotgedeelte uit de eerste Korinthebrief, 1 Korinthe 16, dat lezen we dan vanaf vers 13.
Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk, dat al uw dingen in de liefde geschieden. En ik bid u, broeders, gij kent het huis van Stefanas, dat het is de eersteling van Achaïe, en dat zij zichzelf de heiligen ten dienste hebben geschikt. Dat gij ook u aan de zodanigen onderwerpt en aan een iegelijk die medewerkt en arbeidt. En ik verblijd mij over de aankomst van Stefanas en Fortunatus en Achaïcus, want deze hebben vervuld hetgeen mij aan u ontbrak. Want ze hebben mijn geest verkwikt en ook de uwen. Erken dan de zodanigen. U groeten de gemeente van Azië. U groeten zeer in de heren Aquila en Priscilla, met de gemeente die te hunnen huis is. U groeten al de broeders. Groet elkander met een heilige kus. De groetenis met mijn hand van Paulus. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zijn vervloeking, Maranatha. De genade van de Heere Jezus Christus zijn met u. Mijn liefde zijn met u allen in Christus Jezus. Amen.
Gemeente Gods woord, de tekst voor de verkondiging vindt u in het gelezen gedeelte. En daarvan het 22e vers. Als iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij vervloekt. Maranatha. Wil jij eens iemand in gedachten nemen waarvan je echt zou kunnen zeggen, ik snap niet dat ze niet van die man houden. Of dat ze niet van die vrouw houden. Of als je dat een beetje te plechtig vindt, ik snap niet dat ze hem of haar niet lief hebben. Zo'n aardige moeder. Heerlijk als je nu je moeder in gedachten had. Ik snap niet dat ze niet van mijn moeder of van mijn vader houden. Dat kan, dat is al een zegen. Maar snapt u het? Dat Paulus er behoefte aan heeft, aan het eind van zijn brief, deze onmogelijkheid, hoe kan dat nu? Dat er iemand is die Jezus Christus niet lief heeft. Je moet wel van steen zijn, zeggen we. Als je bij een wieg staat en dan kun je een grote stoere kerel zijn. En dat lijkt heel wat aan de buitenkant, hè, want dat lijkt dan zo. Maar als je zo'n hummeltje ziet liggen, dan zeggen we toch wel eens, dan smelt toch je hart. Als een kindje niet meer kan vertederen, wie kan het dan nog? Nou, u hebt een kind ontvangen. Ja, daar bent u tenminste de afgelopen dagen. En ik zeg dat en ik bedoel daar niks plats mee. Daar bent u op getrakteerd. Dat is een geschenk van God. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En gemeente, als we op deze laatste zondag bijeen zijn rond dit woord, is er iemand die de Heere Jezus Christus niet lief heeft? Dan heeft Gods woordje vandaag wat te zeggen. Met maar één bedoeling. Dat dit de laatste keer is dat je je vinger op zou moeten steken. Een eigenhandige groet van Paulus, want dat is het. En dat zegt ook wat over waarom hij deze woorden aan het eind van zijn brief zegt. Een eigenhandige groet met, want daar gaat het wel om, gemeente. Ik weet niet of dat u over een drempel heen moest bij het aanhoren van deze tekst, dat u denkt, oh jongens, wat krijgen we nu voor preek? Maar het gaat om een eigenhandige groet met een liefdevolle gloed. Die woorden van Paulus, dat zijn niet zomaar een paar woorden die hij de lucht in slingert van nou, zie maar wat je ermee doet. Maar daar zit een hart achter. Welk hart? Nou, dat schrijft hij toch aan het eind. Mijn liefde, zij met u allen. Zonder uitzondering. Goed, die eigenhandige groet. Als u kapstokken wil hebben, aan de ene kant maakt dat dingen betrekkelijk. Relativeert dat. Er zijn er belangrijke dingen en minder belangrijke dingen. In het licht van deze tekst. Dus relativeert, het intensiveert. Want als dit zo is, dan spant het er wel om hoe je straks naar huis gaat, het jaar uit. Ja, en dan, ja, het moet altijd een beetje rijmen, hè? Relativeert, intensiveert. Ja, en dan lokt het wat uit. Nou, daar heb je ook een chic woord voor. Het evoceert. Maar als u zegt, ja, dat soort woorden, daar ga ik niet aan beginnen. Het lokt uit. Om juist dat te doen, waartoe de tekst oproept, als een onmogelijkheid. Indien iemand Jezus Christus niet lief heeft. Goed, Paulus, aan het eind van zijn brief. Nee, hij heeft geen lamme hand, want hij schrijft zelf niet. Hij heeft zijn secretaris, Tertius, ook laten schrijven in deze brief, zoals dat vaker gebeurd is. Hè. Dat lees je soms af en toe met name, dat Tertius schrijft dan voor hem. Het zou ook nog kunnen zijn dat Sosthenes dat gedaan heeft. Die wordt ook genoemd in hoofdstuk 1. Maar in ieder geval, Paulus schreef niet zelf alles. Maar naar de gewoonte van die tijd. En eigenlijk kennen wij dat ook nog wel een beetje. Hè? Dat er soms netjes een secretaresse die typt een brief. En het enige wat de opdrachtgever doet is zijn eigen handtekening eronder. Dat is het teken, ja, het wordt wat persoonlijker. Maar het is ook een teken van echtheid. Nou, in de oudheid ook. Je had secretarissen genoeg. Paulus dicteert, maar voordat de brief opgerold wordt, de boekrol, om voorgelezen te worden in Korinthe, zegt hij tegen Tertius, ik onderteken nog. En eigenlijk hoeft hij dat niet eens te zeggen, want dat wist Tertius natuurlijk al lang. Een goede secretaris, die weet wel hoe hij dat doen moet. En daarom begint hij, een eigenhandige groet van mij, Paulus. Nou, bedankt, Paulus. Ja, wacht even. Ik heb nog wat te zeggen. En gemeente, hoe is dat? Als je nou nog eigenlijk denkt, ja, ik heb al veel gezegd. Maar ik wil nog één ding, wil ik echt nog een keer zeggen. Dat is toch niet vreemd, hè? Daar zit een beetje iets in van, maar dit, al zouden ze de hele brief vergeten, laten ze dit alstublieft lezen. En dat zal ik dan eigenhandig nog een keer opschrijven. Als dat mocht helpen, dat het niet via Tertius is, maar dat het mijn blokletters zijn, ik zeg maar wat, dan zal ik ze dat zeggen. Dus dan gaat het er wel om iets wat heel belangrijk is. Zullen we dat eerst vaststellen? En toch vind ik het vreemd, gemeente, dat Paulus dit schrijft. En waarom? Als u zegt, ja, vreemd, u hebt toch niks te vinden wat Paulus schrijft, dat is toch allemaal goed, dat is de Heilige Geest die dat geïnspireerd heeft. Dat is waar. Maar als u nou die brief leest, en dat ga ik niet met u doen, want dan zit u nog een poosje. Eigenlijk raar, hè? Daar hebben we helemaal geen geduld voor. Maar goed, we zijn ook een beetje praktisch. Maar die hele brief er is zoveel mis in die gemeente. Verdeeldheid. De een zegt, geef mij die dominee maar. En een ander roept, nee joh, dat is helemaal niks. Geef mij die dominee maar. Ik ben van Paulus, ik ben van... Maar Paulus eindigt zijn brief niet met denken nou om die akelige, zondige verdeeldheid. Wie verdeeldheid zaait, die is vervloekt. Nee, staat er niet. En zo zou ik zal nog een paar dingen noemen, door kunnen gaan. Op seksueel gebied is er zoveel mis in die gemeente. Zelfs zulke dingen waarvan Paulus zegt, dat zouden ze bij de heidenen nog niet doen. Mensen die nergens van weten, die zouden nog niet doen. Moet ik het echt zeggen? Ik hoop dat ik echt lieg nu. Wat er onder jullie soms gebeurt. Als je denkt dat niemand je ziet. Of wat er in uw gezin gebeurt. Waarvan u denkt. Ik heb een goede alibi. De mensen denken niet dat ik zoiets ooit zou doen. Maar Paulus eindigt er niet mee. Met die seksuele misstanden. En als u de hele brief doorgaat. Dan zijn er zoveel dingen waarvan je zegt, Paulus, dat vond je toch ook belangrijk? Ja, Paulus zegt, ik vind het allemaal belangrijk. Maar als ik nog één ding mag zeggen, een gemeente eigenlijk... Moet u die preek vanavond ook maar zo nemen hoor. Als er dan toch nog één keer op een zondag gepreekt wordt. En ik bedoel dat niet om een beetje dramatisch te doen. Daar gaat het niet om, maar dat is toch zo. Je moet er toch ook niet aan denken dat hier iemand zit. Die de Heere niet lief heeft. Maar blijkbaar komt er nu wel orde in. Hè? Liefde maakt dingen belangrijk en minder belangrijk. Dat weet u. Liefde, daar kun je heel veel dingen over vertellen. Maar voor nu even dit. Als u iemand lief hebt, dan is hij nummer 1. Dat is in ieder geval een eigenschap van liefde. U kunt uw liefde niet op dezelfde manier aan 2 geven. Of aan nog meer. En als u zegt, nou, ik heb liefde voor mijn vrouw en ik heb vooral mijn kinderen. Ja, maar dan hebt u al een onderscheid. U kunt niet 2 vrouwen evenveel lief hebben. U kunt gelukkig wel al uw kinderen evenveel lief hebben. Maar liefde is selectief. Liefde kiest. Denk aan die bekende tekst. Bekend slachtoffer ook in de Bijbel. Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Wat helemaal niks met gevoelens te maken heeft. Maar de Heere keert de orde van dienst om. Jacob nummer 1, lief gehad. Esau stel ik achter, heb ik gehaat. Dat dus. En wat laat deze eigenhandige groet ons weten? Als de Heere onze verlangens gaat ordenen... En dat hoort bij de bekering. Als de Heilige Geest ons liefde geeft voor het kind van Bethlehem, voor de zaligmaker, de heiland, Christus de Heere in de stad van David, dan weet u één ding zeker, dan wordt er orde op zaken gesteld in uw leven. En dan komt er een bepaalde volgorde ook. Wat bedoel ik nu? Ook als het gaat over het gemeentelijk leven en over het kerkelijk leven, kun je heel veel dingen gaan noemen. Ik heb net een klein wandelingetje gemaakt door de Korinthebrief. U bent geen vreemdeling in Jeruzalem, dus u weet wat er speelt. Welke mensen vallen nu eigenlijk onder dat oordeel? Indien iemand Jezus Christus niet lief heeft... Die zei een vervloeking, een anathema. Dat is een vreselijk woord. Vervloekt. Dan moet je eruit. Dan hoor je er niet meer bij. En dan heb je geen plaats meer onder hen die de naam van de Heere Jezus Christus belijden. En wat is nu de orde die Paulus aanbrengt, als hij toch nog één keer dan het mag zeggen? Als dit niet bovenaan staat, wat baat het een mens als hij hele beschouwingen houdt over kerkelijke verdeeldheid? Wat baat het een kerkganger als hij bij anderen precies weet aan te wijzen, oh, in dat gezin is het mis en die man en die jongeren, die leven. Nee, dat kan echt zo niet, dat vindt de Heere vreselijk. En u zegt misschien allemaal ware dingen. En toch staat hier niet dat uiteindelijk die dingen beslissend zijn. Van binnen of buiten. Eruit of ingesloten. Nee, dan moet u geen verkeerde conclusie aantrekken dat het er niet toe doet. Dat is natuurlijk een rare conclusie. Als iets het belangrijkste is, dan wil dat nog niet zeggen dat wat er onder nummer 1 komt, dat dat er allemaal niet toe doet. Dat zou heel raar zijn, dan had Paulus die hele brief niet hoeven te schrijven. Maar wat Paulus benadrukt is, dit is het waar het eerst en vooral over gaat. En al die andere dingen, die zijn ook belangrijk, maar van een heel ander gewicht. En zou het niet heilzaam zijn, gemeente, als wij in onze gesprekken, weet u, ik moet dat wel noemen natuurlijk, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet fijn om te noemen. Maar ook als het gaat over heel onze situatie als christelijk gereformeerde kerken. En past u op, hè, want dit kun je natuurlijk ook gruwelijk misbruiken door te zeggen, ja, zie je wel, het gaat alleen maar over liefde tot de Heer Jezus en de rest, dat doet er niet toe. Ja, dat is onzin. Maar wel omgekeerd. Al hebt u de meest zuivere visie op de kerk. En al hebt u een visie op de heiligheid van de kerk. En weet u feilloos aan te wijzen wat er bij die mis is en bij die mis is en wat daar aan mankeert. Nou, dat wordt al een beetje akelig trouwens. Maar goed, laten we dat ook even zeggen. Maar als u Jezus Christus niet lief hebt, dan valt u onder deze vloek. Zo staat het er en iets anders kun je het er niet van maken. Er staat niet als iemand niet de juiste visie op de kerk heeft die zij vervloekt. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zijn vervloekt. En nog een keer, dat relativeert. En dat betekent dus niet dat het er niet toe doet. Alsof die dingen, dat je die allemaal weg kunt schuiven. Maar als we niet eerst het gesprek hebben over hem, is al het andere misschien wel een heleboel lege toeter. Als je het nog toeteren kunt noemen. Maar goed, even omgekeerd. Als het dus om nummer 1 gaat, als het dus gaat om een intensivering, dan moeten we alles in dit licht zien van deze woorden. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Een paar dingen even. Ik weet niet of dat u een Bijbel voor u hebt waarin u zegt, nou ja, Ik zie hier bij mijn Bijbel alleen maar staan als iemand de Heere niet lief heeft. Dat kan heel goed. Moet u niet gelijk van schrikken. Moet u trouwens sowieso niet te snel doen. Er zijn een heleboel Griekse handschriften waarin die woorden Jezus Christus er niet bij staan. Dus hou die Bijbel gerust. Die hoef u echt niet weg te gooien. Het is ook niet vreemd dat ze in de Statenvertaling wel terechtgekomen zijn en in de herziende Statenvertaling dus ook. Dan wordt de naam voluit genoemd, Heere Jezus Christus. En waarom is dat niet vreemd? Omdat al zou er in de oudste handschriften alleen maar gestaan hebben als iemand de Heere niet lief heeft. En je ziet in het volgende vers staan, de genade van de Heere Jezus Christus. En in het volgende vers, Christus Jezus. Over wie hebben we het als we het hebben over indien iemand de Heere niet lief heeft? Dan hebben we het over hem die je voluit Heere Jezus Christus kunt noemen. Dus ik ga u daar verder ook niet mee vermoeien. We laten het gewoon staan zoals het hier staat, want het gaat over hem. De Heere. Toch maar een keer het woord van de engel nog. U is heden geboren de zaligmaker, welke is Christus, de Heere. In de stad van David. Wat staat hier nou over hem? Als iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft. En dat staat in de tegenwoordige tijd, gemeente. En waarom zeg ik dat? Nou, misschien zit u hier wel iemand waarvan u zegt, ja, weet u, als dit er gestaan had, indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief had. Want zo was het. Kunt u dat zeggen? Was het zo? En als u dat kunt zeggen, kunt u het dan vanavond anders zeggen? We zongen het, hè, voor de dienst. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. Was dat wat uit uw hart kwam, heren, neemt u het. Dan hebt u het. U bent het ook zo waard, liefde en lof te ontvangen. Want ja, liefde in de tegenwoordige tijd, dat gaat niet over gisteren. Maar het gaat over vandaag. Of wij hem dus op dit moment ook werkelijk lief hebben. Niet ja, ik had hem ooit wel lief. Of vorige week vond ik hem wel lief. Maar vandaag, dat weet ik niet zo. Nee, het gaat erom om tegenwoordige tijd. En dat betekent ook leven in die liefde. Nou, gemeente. Indien iemand Christus Jezus niet lief heeft, laat die vervloekt zijn. En ik heb niet veel woorden gezegd. Een paar moeten erbij, denk ik. Dat woordje vervloekt, dat klinkt akelig. Ik denk niet dat iemand hier in de kerk zit, dat hoop ik niet ook. Die Psalm 73 vers 14 zingt alsof dat hij het meest vanzelfsprekende versje zingt wat er ooit bestaat. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Wat is vervloekt? Buiten. Buitenste duisternis. Buiten God. Vervloekt. Is ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet. Dat is de vloek van de wet, maar er is ook de vloek van het evangelie. Het is een heel merkwaardige vloek. Maar daarom des te ernstiger, omdat het gaat over de liefde over onbeantwoorde liefde. Maar gemeente, Paulus is echt niet van de veronderstelling zo van als iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft. Oh ja, ja, er zijn mensen die kiezen zo verstandig, die hebben hem wel lief. En er zijn mensen die zijn een beetje dom. Ja, dan ben je heel erg dom. Die hebben hem niet lief. Ja, dat is echt heel dwaas, want wie ter wereld zou nou niet van zo'n zaligmaker moeten kunnen houden? Dat kunt u gerust zeggen. Maar Paulus is het met Johannes helemaal eens. Hierin is de liefde. Waarin dan? Niet dat wij, maar dat hij ons lief gehad heeft. Hierin is de liefde dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in deze wereld tot een verzoening voor onze zonden. Dus het gaat over indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft als antwoord. En in die gemeente van Korinthe was de Heer Jezus Christus op bezoek gekomen. Via Paulus, via andere evangeliedienaren. En wat komt de Heer Jezus Christus doen, gemeente, als die op bezoek komt bij u? Houdt u hij een poosje van de straat? Anders duurt de zondag zo lang. 2 keer 1,5 uur kerkdienst zo'n beetje. Nou, nog wat familiebezoek enzovoort. Dan ben je de zondag weer door en dan heb je de zondag weer gehad. Dan heb je de zondag geheiligd. Ja, het is te gek voor woorden natuurlijk, dit wat ik nou zeg. Nee, als hij komt, dan dingt hij om ons hart. Het is zijn liefde van zijn kant die zoekt. Waarin hij in het kleed van het evangelie, letterlijk in doeken gewikkeld, onze harten zoekt te raken, inwinnen, overwinnen. Zegt u het maar hoe u het zeggen wil. U mag het allemaal zeggen. Maar ik ben ervan overtuigd, als u hem lief hebt, dat u Johannes van harte nazegt. Hij heeft mijn hart veroverd. Want liefde kent een groot geheim, dat zit altijd in een ander. Als ik niks zie in de Heere Jezus Christus, ja, dan zal ik hem ook niet lief hebben. Maar daarom wordt hij ook verkondigd. Dat hij deze Heere Jezus Christus is, die een volkomen zaligmaker is, die een zaligmaker is, die niets liever doet dan wat we gezongen hebben. Zo stond hij ook bij Jeruzalem. Hoe zijn uw vleugels uitgebreid? Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen zoals een hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. Wat komt Jezus doen? Op zondag na kerst? Mijn zoon, geef mij je hart. Ik ben Heer. Of zit het daar precies op vast dat je zegt, ja, maar dat wil ik juist niet. Als hij Heere is, betekent dat dat hij het over mij te zeggen heeft. Ja, wat anders. Ja, maar ik wil vrij zijn. Ja, maak jezelf tot wezen. Ik bedoel, We kunnen lang en breed praten, gemeente, maar er zijn maar twee soorten mensen hier in de kerk. Nee, en niet bekeerd en onbekeerd. Vanavond maar eens een keer niet. Die of deze liefhebbende zaligmaker als Heer hebben. En dan gehoorzaam je hem, dan is dat het verlangen. Of die eigen baas zijn. Je hebt, ik moet dat zeggen, hè, maar die woorden komen uit je strot. Je hebt je moordenaar als Heer. Wie gaat er met zijn moordenaar door het leven lopen? Kom gezellig. Lol dat we hebben, joh. Het is de vijand van God. Het is iemand die God haat. En die jou haat. En zo'n hekel aan je heeft. Dat hij niets liever heeft. Dan dat je niet nu alleen een woord hoort. Als je hem niet lief hebt, dan sta je buiten, dan ben je vervloekt. Maar hij heeft pas rust. Als hij je daar heeft waar je voorgoed buiten bent. Een eigenhandige groet met een liefdevolle gloed. Want waarom zegt Paulus deze dingen? En waarom klinken die dingen vanavond? Omdat u in zou zien, jij in zou zien, dat fabeltje, dat, ja, dat kun je wel geloven, maar dat is een, ja, wat voor geloof heb je in een luchtbel, in een ballon die ieder moment kan omklappen? Dat is toch niks? Wees dan gewoon eerlijk en zeg, ja, ik heb liever de duivel als Heer, als dat ik Jezus Christus als Heer heb. Meer keuzes zijn er niet, hoor. Wat komt de Heer Jezus Christus vanavond doen? Je ervan overtuigen, via deze woorden, dat hij degene is die met zijn liefde onze levens binnen wil wandelen. En door zijn geest dat ook werkelijkheid maakt. Opdat we zo mannen en vrouwen worden, jongeren en ouderen, en die zijn er. Ik kom er zo wel op terug. Maar die zullen allemaal instemmen met die heerlijke liefde, waardoor je het niet meer op de been houdt. En waarom zegt Paulus er dan achter? Als iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, laat hij vervloekt zijn. En dan dat wonderlijke gebed, Maranatha. Nou, het is niet de eerste keer, denk ik, dat u over deze tekst wil preken. Dus even kort. U kunt dat lezen. Onze Heere is gekomen. Maar veel waarschijnlijker is de andere lezing. Dat is net een beetje waar je een soort streepje zet. Hè? Je hebt woorden, daar zet je streepjes tussen waar je het een beetje laat breken. Nou, je kunt dit woord kun je in tweeën splitsen. Bij Marana. Ta. Of bij Maranatha. Nou, nu weet u het. Nee, maar het gaat erom. Het is waar. De Heere is gekomen. Ook vanavond. En niet met mijn komst. Maar met de komst van het woord. Er is niemand die hier zit die ooit zal hardop zal kunnen zeggen, maar op 28 december van 2025 bent u niet tot mij gekomen. Dat is nu juist waar het over gaat. Onze Heere is gekomen en komt. Dit gebed, want dan wordt het een gebed als je het anders afbreekt. Maranatha, onze Heere, kom. Een uitroep, een gebed om zijn komst. Opdat er zo meer zullen zijn in de gemeente van Korinthe. U kunt dat meteen aan de wederkomst verbinden. Dat er gebeden wordt door Paulus. O Heere, als er nog mensen zijn die u niet lief hebben, Heere, kom. Nou, ik denk dat hier ook wel ouders zitten die zeggen, dat vind ik nou juist altijd zo moeilijk. Omdat mijn kinderen andere wegen gaan, mijn kleinkinderen. Ik kan bijna niet bidden, kom Heere Jezus, ja kom spoedig. Want, ja. En toch als u dit gebed bidt, voorafgaand aan de wederkomst mag u toch bidden, kom Heere Jezus en kom met haast. Kom zo in het leven van onze gemeente. Kom zo in het leven van onze christelijke gereformeerde kerken. Doorbreekt u als Heere. Als u het dan voor het zeggen hebt, doet u het alstublieft. En breekt u af wat afgebroken moet worden bij ons. Opdat er een plaats zal zijn voor onze kinderen en kleinkinderen. Waar de naam Jezus uitgeschreven kan worden. Christus verkondigd mag worden. En zoveel dingen meer. Kom. Mijn Heere, onze Heere, kom. Om dat werk te doen. Als iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft. Ik heb gezegd dat intensiveert. Is er iemand die eruit moet vanavond? De deur uit. Eigenlijk moet u het zo zien dat anathema, dat vervloekt zijn, dat betekende zoals Agan. Zonde tegen het eerste gebod. Ja, hij stal, maar eigenlijk was het zonde tegen het eerste gebod, niet tegen het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Want hij stal van God. En Agan werd in de ban gedaan. Met zijn gezin. En dat betekende toen heel letterlijk eruit. En dat betekende toen heel letterlijk dood. Maar in de ban doen betekent ga er maar uit. Is dat dan het laatste woord vanavond? Nee, juist niet. Want dit lokt ergens ook die vraag uit. De vraag die Petrus een keer moest beantwoorden, weet u nog? Dat is toch een vraag die vanzelf uit deze tekst opkomt. Als iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft en u zit hier en ik sta hier. Dan kun je toch niet om de vraag heen. Heere, bedoelt u mij? Ja, hij vraagt het, hebt u mij lief? Nou goed, ik ga niet over Petrus spreken, maar u weet het. Als u het zo kunt zeggen, Heere, u weet alle dingen, dat is ook zo. En u weet dat juist woorden als deze de liefde eigenlijk alleen maar wakker roepen. En dat ik met deze woorden eigenlijk alleen maar besef
hoezeer u het waard bent om mijn liefde te ontvangen. En dat zo het gebed komt, Maranatha, kom Heere, in mijn leven brengen en zo ook halen wat u waard bent om te ontvangen. En daarom noemde ik in de derde plaats, deze woorden lokken juist ook uit om te doen wat het tegengestelde van deze tekst is, in plaats van niet liefhebben, hem liefhebben. En wat gebeurt er dan? Als dat ontkend wordt en als je in gaat zien, wat ben ik een dwaas geweest? Om nog even naar de inleiding terug te keren. Als ik nu bedenk, ik kan me niet voorstellen dat ik ooit zo dwaas geweest ben om hem niet lief te hebben. Want als je ontdekt hebt wat je aan hem hebt en in hem hebt, gemeente, dan duizelt het je toch. Alleen al die namen, laten we ze alle drie, ik ga ze niet helemaal uitleggen, u hebt genoeg kennis, maar neemt die naam Jezus. Als je in die naam je houvast gevonden hebt, als Jezus werkelijk degene is die in je nood afgedaald is, de naam die je lief hebt, een naam boven alle naam, als die naam ook iets van laat zingen in je leven. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. U deed me van dood levend worden. U bent mijn koning, mijn profeet. U bent mijn vriend. U bent mijn alles. Jezus, als vriend van zondaar. Wie wil er nou niet zo'n vriend hebben? Voor iedere dag, voor dag en nacht, voor tijd en eeuwigheid. Is het niet eigen aan liefde, gemeente? Dat er, liefde kent een bepaalde onmogelijkheid. Welke onmogelijkheid? Dat weet u. Gaat u maar eens precies vertellen waarom u iemand lief hebt. U kunt heel veel dingen zeggen. En toch lukt het u niet om dat te zeggen wat het ten diepste in uw hart is. En is dat ook niet eigen aan het liefhebben van deze Heere Jezus Christus? Als ze aan u vragen, waarom hebt u hem lief? Vragen ze op huisbezoek, en dat is een mooie vraag op huisbezoek. Hebt u hem lief? En als je dan begint te vertellen, als ze dat vragen van, kun je wat vertellen waarom je hem lief hebt? Ik weet zeker dat je je heel ongelukkig voelt. Ja, nee, je vindt niet erg om wat over hem te vertellen, zo niet. Maar je zit er een beetje omheen te draaien soms, hè, voor je gevoel. Gemeente, dat is denk ik ook echt zo. De liefde tot hem. Als je zo zijn liefde ontvangt in je hart, dat gaat ten diepste al ons denken te boven. Het is geen wonder dat als Paulus over deze dingen schrijft, als een andere brief dan, maar u kent die woorden, opdat we samen met alle heiligen de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte en bekennen de liefde van Christus die alle verstand te boven gaat. Nou, het is nou niet helder meer, maar van de week had je heerlijke heldere nachten en dan zie je al die sterren in dit onmetelijke heelal. En de liefde van God is oneindig veel groter dan dit immens grote heelal. het al zo lief.
Ja, daar kun je eigenlijk niet eens over preken, gemeente. Of je moet dat bekende voorbeeld gebruiken, ik wil het gerust nog een keer noemen. Je krijgt hier allemaal mensen met een vingerhoedje op de preekstoel. Bij de oceaan geweest. En wat ze meebrengen is het vingerhoedje vol. Misschien een klein emmertje af en toe is. Om alleen maar te getuigen dat er een oceaan van liefde is. En daarom begrijpt u waarom Paulus het nog één keer wil zeggen? Begrijpt u, begrijp jij het ook? Dat als er zo iemand is en hij is er, en hij komt vanavond ook om zo de liefde weer op te wekken, of juist liefde te geven waar je hem nog niet had, omdat je zo overwonnen wordt daardoor dat je denkt, als dat zo is, dan lever ik me uit aan zo'n oceaan van liefde die om zondaren te bevrijden deze weg ook gegaan is en met deze namen en noem zomaar dingen op. Is er nog iemand die de Heere Jezus Christus niet lief heeft? Ga je echt verder zo? Bedenk dat deze woorden waar zijn. Je kunt heel veel zondigen in je leven, maar zondigen tegen de liefde van God is het ellendigste wat je kunt doen. En positief geformuleerd. Als in deze namen zoveel evangelies. De ruimte om zalig te worden is zo groot dat er geen verleden is in je leven of je kunt ervan verlost worden. Geen dingen zijn die je bij hem weg hoeven te houden. Hij at met hoeren en tollenaren. Hij heeft juist, ik zeg het maar even zo hoor, extra liefde voor het gespuis op deze wereld. Hij zou zo zelfs de keet binnen willen komen. Haalt zijn neus niet op voor jullie. Maar dingt om je liefde, om je hart. En laten allen die hem lief gekregen hebben, dat lied ook zingen en voorleven. Als we zeggen dat we God lief hebben en we onze broeder haten die wij zien, hoe kun je ooit zeggen dat je God lief hebt die je niet gezien hebt? Gemeente, het eigenhandige groet met een liefdevolle gloed. Het enige wat je nog kunt zeggen in het licht van deze woorden. Kent u dat lied? Och, dat ik duizend tongen had om het zo te zeggen dat u er allemaal van overtuigd bent hoe waar het is wat we gaan zingen over deze Heere koning. Amen.